Dit is een podcast die inspireert om opnieuw zin voor en zin in het leven te vinden. Zelfs na de zwaarste tegenslagen.
Het is niet zo van, oh, dit maak ik nu mee. Ik ga nu in vrolijke gedachten over de overledene denken. Ik denk dat dat onmogelijk is.
Ja. Maar vandaar dat het zo belangrijk is dat we beginnen met heel kleine stappen. Dus die kleine pleziertjes gunnen is eigenlijk een begin van terug met jezelf om kunnen. Je gunt geen pleziertje aan iemand waar je niet mee om kan, waar je niet van houdt.
Absoluut.
Dus misschien gaan die beide samen. Een klein pleziertje, want ik hou toch wel een heel klein beetje van mezelf.
Ja.
En zo dan laten groeien.
En het is de bedoeling van 100% van jezelf te gaan houden, want alleen zo ook kan je 100% gelukkig zijn.
Ja.
Het hangt niet af van iemand anders of van een situatie in je omgeving.
Je luistert naar Geluk na Zelfmoord, een podcast over bewust kiezen voor geluk. Mijn naam is Luc de Flem, echtgenoot van Anjana Taalman, auteur van Het Einde is Nu en bezieler van onze missie om nabestaanden na zelfmoord te helpen. Wie de twee eerste afleveringen van onze podcast heeft gehoord, weet hoe we te werk gaan. En kent ook het begin van het verhaal. We hebben daarin kennis gemaakt met Anjana en met enkele zeer bijzondere aspecten van haar uiteindelijk 23 jaar durende pelgrimstocht. We hebben Anjana gehoord in haar diepe pijn, maar ook in haar dromen en uiteindelijk gelukkig zijn. Nu, tussen die twee extremen ligt het pad. Een vrij lang pad, maar een begaanbaar pad. Soms moeilijk, soms heel moeilijk, maar nooit onmogelijk. Vanaf vandaag gaan we de focus langzaamaan verleggen. We luisteren natuurlijk nog steeds naar Anjana's verhaal om daar onze inspiratie te vinden, maar waar het in werkelijkheid om gaat, is over jou. Over hoe jij het pad kan aanvangen om voor jezelf een antwoord te vinden. Een weg naar jouw bevrijding. Een weg voor jou naar weer je geluk te mogen en durven vinden en uiteindelijk te omarmen. Misschien niet vandaag, nog niet. Maar elke dag samen is elke dag een stap in die richting. Niet dat je nog niet reeds je eigen weg hebt afgelegd. Niet dat je misschien al niet jaren een uitweg zoekt. Maar misschien zit je met dat gevoel er alleen voor te staan. Dat je niet of uiterst weinig begrepen wordt. En dat alleen al maakt alles zoveel zwaarder. Of misschien ben je al wel in vrede met wat er gebeurde. Heb je het omarmd? En wil je dit alles nu nog eens bekijken om te ontdekken waarom het allemaal zo moest verlopen en welke lessen je eruit kan trekken? Wij willen je daarop begeleiden, met jou meestappen en daar waar jij dat wenst ook helpen, jou tonen hoe wij het zien, hoe Anjana het heeft gedaan, maar ook inspiratie halen uit jouw verhaal. Uiteindelijk is deze groei de jouwe, het pad bewandelen kan alleen jij. De eerste stap zetten we vandaag, bewust worden. Wat bewust worden dan wel betekent, hoe we dat kunnen doen en wat dat dan juist inhoudt voor ons. Maar eerst luisteren we naar het vervolg van haar verhaal. Het einde is nu, voorgelezen zoals alleen de auteur zelf dat kan.
Hoofdstuk 3. Diagnose. In de scherpte van mijn wakkere geest ga ik terug naar het moment waarop mijn moeders ziekte feitelijk haar intrede nam. En hoe ze aan haar opmars begon. In de lente van 2010 merkten we veranderingen in haar gedrag. Het leek wel of ik als enige voelde dat er een tweede drama boven ons hoofd hing. De omgeving leek haar vergeetachtigheid eerder als normaal te ervaren. Ach, het zal wel de ouderdom zijn. Of weinig intelligent, gezien ze trager van begrip werd over technische nieuwigheden en zich geen weg meer wist met bijvoorbeeld het gebruik van een mobiele telefoon of het vernuftig systeem van geld uit de muur. Zo vergat ze steeds vaker waar ze haar huissleutels had laten liggen of had weggeborgen. Ontelbare keren zijn mijn zus of ik naar de Mr. Minute gereden om voor de zoveelste keer een duplicaat van onze eigen sleutel te laten maken. Maar elke keer opnieuw verdween het pas geslepen stukje metaal binnen de 24 uur na overhandiging. 30, 40, 50 keer per dag belde ze Lien of mij. Te pas en te onpas, waar wij ons ook mochten bevinden. Op kantoor, in vergadering, onderweg, 's morgens vroeg, 's morgens heel, heel vroeg. Dan huilde ze, smeekte ze, verzwolgen van paniek, omdat ze geen sleutel vond om haar voordeur open te maken, omdat ze de thuisverpleegsters niet zou kunnen binnenlaten, omdat ze in dat vreemde huis opgesloten zat, omdat wij haar daar zo achtergelaten hadden, opgesloten in een gevangenis van 4 griezelige muren. Althans, zo zei zij. Uiteraard hadden de thuisverpleegsters hun eigen sleutel. En uiteraard waren er minimaal 5 exemplaren voorhanden in haar huis. Maar zodra ze die allemaal verstopt had, in haar handtassen, tussen het ongestreken beddengoed in de waskamer, bovenop haar kleerkast, of op plaatsen waar wij zelfs geen weet van hebben, barstte het hellevuur los. Wanneer Sir Alzheimer op je voordeur is komen kloppen, kun je maar beter creatief zijn. Dus hamerden mijn zus en ik een zware, dikke spijker aan de binnenkant van haar voordeur, waaraan we een sterke, onbreekbare ijzeren draad monteerden, met aan het uiteinde een huissleutel vastgemaakt. Helaas had onze creativiteit voor de zoveelste maal buiten de waard gerekend. In haar inmiddels kortstondig geheugen was er eenvoudigweg geen sleutel. Niet op haar deur, niet in het slot, niet voor haar ogen. Zelfs niet wanneer ze op 30 centimeter afstand van haar deur stond. Of toen haar pensioengeld voor de laatste keer door de postbode aan huis was afgeleverd. Gewoontegetrouw ging ik na mijn werk bij haar langs om haar zelfstandig een pensioen op te halen. De volgende dag zou ik de 1000 euro dan op haar rekening kunnen storten. Alleen was de enveloppe met het geld spoorloos. Nee, ik heb geen geld gezien, zei ze. Nee, de postbode is vandaag niet geweest. En als finale dooddoener, jij bent een grote geldzak. Jij wil al mijn geld afpakken. Tot op de dag van vandaag hebben nog mijn zus, nog ikzelf het geld kunnen vinden. Of vorige week zaterdag, toen Lien en ik haar hadden meegenomen naar een tea room in de buurt. Het plan was om samen te genieten van een bakje troost, met een pannenkoek, of een groot stuk van de slagroomtaart waar West-Vlaanderen bekend om staat en mijn moeder dol op is. De zachte gloed van de septemberzon verwarmde onze huid, en net op het moment dat ik me gelukkig waande, in dat rustige en liefdevolle moment, zei mama, als een donderslag bij heldere hemel. Ik heb jullie al zo lang niet meer gezien, hè, zus? In haar ogen lazen wij voor de allereerste keer dat zij niet haar dochters voor zich zag. Waar is mijn ander kindje? Zei ze een tel later, en toen had ik het door. In haar Alzheimerwereld was zij opnieuw de elegante, gelukkige vrouw, midden 30, trotse moeder van 2 kleine oogappels. In haar beleving moet ik haar oudere zus geweest zijn. Toen ze nog jong waren en samen keuvelden over de eerste stapjes van hun lievelingen, buikkrampjes of de drama's van de eerste schooldag. Die nacht heb ik huilend alle goden van het universum aangeroepen, opdat wij toch gespaard zouden mogen blijven van het allerergste, dat zij ons niet meer zou herkennen. Ze verhad waar ze haar spullen had neergelegd. Ze verhad wat ze ons had verteld. Ze verhad dat wij tot minstens 4 keer toe hetzelfde hadden uitgelegd, en dat soms binnen 5 minuten. Maar ze verhad niet dat hene waarvan ik zo graag wilde dat ze het integraal zou vergeten. En als er dan al iets moest overblijven, als ze zich iets zou mogen herinneren, dan het gelukkige leven op de boerderij, te midden van fris groene weides en velden in het landelijke dorpje Gottem, of de eeuwige trouw van onze hond Mitsu, of de rust van een blauw-witte koe die liggend op een glooiende lentegroene grasvlakte zorgeloos aan het herkauwen is. Maar nee, het moest wranger zijn, weerbarstiger. In haar geest herleefde ze nauwelijks een week geleden het tragische afscheid van haar grootste liefde. Dezelfde barbaarse pijn, dezelfde martelgang, Dat onbegrijpelijke en onverklaarbare, abrupte einde. Alsof het werkelijk nu aan het gebeuren was. En wij dochters beleefden het met haar mee. Zoals we alles meebeleven. Na ruim 30 maanden diagnose Alzheimer was duidelijk dat medicatie haar niet kon helpen. Ze kreeg bovendien veel last van bijwerkingen. Aricept, een middel dat de afbraak van cellen zou moeten vertragen, had geen enkel effect. Haar toestand hing ziender ogen achteruit en de medicijnen hadden een negatieve invloed op haar maag en darmen. Ze at nauwelijks nog. Dan maar Exelon uitproberen, op advies van haar huisarts. Een ander middel waardoor de ziekte zou moeten stagneren en dat op de markt was in de vorm van pleisters. Dat zou haar maag- en darmklachten moeten oplossen. Wij dochters, goed gelovig en bereid tot alles, vertrouwen op de alwetende dokter en volgen hem in zijn advies. Opnieuw een bijwerking. Ditmaal brak het kwaad uit via haar huid en openbaarde het zich als een rode streep van schilfering en huiduitslag. Ze werd gek van de jeuk en wij werden gek van de honderden telefoontjes waarin ze ons om verlossing smeekte. Als gevolg nog meer medicijnen, waardoor mijn moeder langzaam maar zeker in een proefkonijn voor de wetenschap veranderde. Het eerstvolgende reddingsmiddel was Aerus, een pilletje dat de allergische reactie moest tegengaan. Geen effect. Dan maar een volgend reddingsmiddel. Cutivate zalf, die volgens de dokter ontstekingen afremt, schilfering en jeuk vermindert en zwelling tegengaat. Geen effect. Het overschot aan vergif had intussen haar maag zo overgevoelig gemaakt dat ze omeprazole moest slikken. Nog meer pillen innemen voor maagproblemen die veroorzaakt worden door een teveel aan pillen. Hoe de medische wereld precies in elkaar zit, moeten ze mij in het hiernamaals nog eens gedetailleerd komen uitleggen. Hoofdstuk 4. Dromen. Mijn Twitter-account is gehackt. Ondanks mijn ergernis en slaperigheid, waardoor ik deze ochtend geen zin of energie heb om me met dergelijke onbenulligheden bezig te houden, maakt de verontwaardiging van sommige van mijn volgers me aan het glimlachen. Ik leun tegen het kookeiland en drink mijn tweede kop koffie, terwijl ik op mijn smartphone door mijn e-mails scroll. Mijn mailbox wordt overstelpt door berichtjes met allemaal hetzelfde onderwerp en allemaal voorzien van een forward van een wel heel speciale tweet die zogenaamd van mij afkomstig is. En Jana, heb jij online nasty things over mij verspreid? Of, hebben wij een probleem of zo? Of, Anjana, waar denk jij wel mee bezig te zijn? Hoe iemand iets interpreteert, zegt zoveel meer over hem dan over mij, denk ik dan. Van sommige mailers had ik ook niets anders verwacht. Alleen dat net binnengekomen mailtje van onze algemeen directeur treft me als een stomp in mijn maag. Anjana, zegt dit jou iets? Vriendelijke groeten, Luc. Met daaronder het doorgestuurde bericht. Hi, some person is saying very bad rumors about you. Zeg, hij? Denkt hij dat over mij? Het scheelt geen haar of ik rijd tegen de plots remmende Volvo voor mij. Het verkeer op de N60 richting Gent is op dit vroege uur een catastrofe. Bumper aan bumper schuifelen honderden auto's op de twee rijbanen achter elkaar aan. Soms raken ze elkaar bijna. Alsof de eenzaamheid van de nacht hen 's ochtends doet smachten naar de nabijheid van anderen. Luc's mail laat me maar niet los. Hij kan toch niet denken dat ik slechte geruchten over hem zou verspreiden. Hij is eerder de man die het altijd voor me opneemt en mij altijd, in welke omstandigheden ook, heeft vooruitgeholpen. Sinds hij een opleiding had gevolgd tot transformerend coach, was hij gepassioneerd overtuigd van de kracht van coachend leiderschap. Hoewel hij nauwelijks tijd over had, nam hij 4 personen in het bedrijf onder zijn hoede. Meestal werden die voorgesteld via de Human Resources afdeling. Ik was echter zijn persoonlijke keuze. Waarom moet je toch zoveel? Vroeg hij me een keer. Je moet opnieuw aan de slag, Je moet er altijd zijn voor je moeder. Je moet successen boeken. Je moet bewijzen wat je kan. Je moet van alles aan Jana. Maar wat als je de omstandigheden nu eens op hun beloop zou laten? Wat is dan het ergste dat je zou kunnen overkomen? Als ik me goed herinner, kwam deze vraag gelijk op mijn allereerste coachingsgesprek. Ik leidde de HR Research Dienst, een afdeling die hem zeer nauw aan het hart ligt. Misschien daarom dat hij me, vanaf het moment dat ik daar begonnen was, van dichtbij had gevolgd en me adviseerde waar hij maar kon. Meteen bij onze eerste ontmoeting was ik onder de indruk van zijn charismatische persoonlijkheid en zijn begeesterend leiderschap. Ik voelde me best vereerd, ja. Ook wel uitverkoren, om als een van de weinige directeuren zo dicht bij deze topman te mogen komen. Dat hij me bovendien zelf voorstelde om mij enkele weken coachen te ondersteunen, voelde als het welkome geschenk in mijn grote chaos. Tijdens een intern bedrijfsseminar stapte hij kordaat op me af. En Anjana, is alles weer oké met je? Vroeg hij. Dat moet zo'n maand na mijn terugkeer op kantoor geweest zijn. Ik was 2 maanden thuis geweest vanwege wat ik mijn val had genoemd. Ik kon niet meer. Hoofd en lijf werden stilgelegd. Ik liet me aanpraten dat het aan mijn werk lag. Veranderde daarom intern van functie. Hoewel mijn innerlijke stem me alsmaar zei dat daar de oplossing niet lag voor de kern van mijn probleem. Ik wist het ergens wel. Maar een mens is zo goed in het hardnekkig ontkennen van zijn eigen leed, van pijn die hij echt niet in de ogen kan kijken. En toch, mijn jarenlang verdrongen verdriet was toen, met mijn val, aan zijn uitbraak begonnen. Is alles weer oké? Vroeg Luc nog een keer. Ik herinner me nog dat ik zei, wel, alles is veel gezegd, maar over het algemeen voel ik me wel oké. Wat ik dacht, maar hem niet zei, was, hoe kan het nu oké met me zijn? Op 1 maart start ik vol goede moed in een nieuwe functie en 6 dagen later sterft mijn oma. Totaal onverwachts, waardoor mijn moeder elke vorm van houvast verliest en Alzheimer nog veel woester haar hoofd binnenslaat. Wat ik ook dacht, maar hem evenmin zei, was, hoe kan het nu verdomme oké met me zijn? Ik ben tijdens mijn 2 maanden thuisblijven op doktersbevel bedolven geweest onder lawines van de zwartst mogelijke sneeuw, waarbij doodse herinneringen aan de witte vlokken op een grafzerk in januari 97, nu pas, na al die jaren, aan de oppervlakte kwamen reizen. Nu pas kreeg ik door hoe het in feite met mij gesteld is, hoe verminkt mijn hart wel is. Nu pas werd ik mij bewust van de hoog opgetrokken muren die ik onbewust rond mijn hart heb gebouwd. Omdat ik dat drama anders nooit had overleefd. En zonder dat ik bewust was dat mijn hart zo vuurvast op slot zat, had ik het, al even onbewust, 3 maanden voor mijn val, op een kiertje gezet, toen ik Anna, de pasgeboren baby van mijn zus, voor het eerst in mijn armen nam. Daarmee zette ik de deur open voor een alles overheersende chaos in mijn hoofd en lijf. Hoor je me? Alles overheersende chaos! Je hart openstellen, waarom zou je? Karnvrachten weggemoffeld leed kreeg ik over me gekieperd. De pijn die sinds 3 januari 97 aan me knaagt, heeft me leeggevreten, zoals ratten doen met chutezakken vol graan. Om de eer aan mezelf te houden, heb ik mijn zwarte verdriet nog eens moeten wegduwen, nog eens moeten wegstoppen, diep in mijn voor de buitenwereld onzichtbare, ondergrondse kerker. Onder de hobbelige aarde, waarop ik desondanks elke dag met een glimlach blijf rondlopen, in de hoop te kunnen overleven. Te mogen overleven. Hoewel ik die dag in feite ook grotendeels ben meegestorven. Ik moest de eer aan mezelf houden, zie je. En ook aan iedereen rond mij. Ik mag niet zwak zijn. Ik moet sterk zijn. Ik ben sterk. Ik moet sterk blijven. Ik moet sterk blijven staan. In eerste instantie voor mijn familie. Voor mijn moedertje. Zij heeft dit alles zo niet verdiend. Ik moest ook weer aan de slag, begrijp je? Ik moest weer kunnen werken. Dat ik er na die 2 maanden nog niet bovenop was. Tja, dat zie je zo. Hoe zou dat ook kunnen? Wat ik wel weet, is dat alleen een wonder, een groots mirakel in staat kan zijn om al was het maar iets van mijn verdriet weg te nemen. Wil ik dus ooit in ultieme vrijheid, zonder pijn en leed kunnen leven, dan mag het universum dat mirakel verdomme wel eens aan mij doen verschijnen. Wat ik ook dacht, maar hem ook niet zei, was: hoe kan het nu in hemelsnaam oké met me zijn? 3 dagen voor mijn oma sterft, belt mijn moeder me op om te zeggen dat ze onverwachts in het ziekenhuis is opgenomen. Haar moeder, haar levensdoel sinds mijn vader haar weduwe maakte. Door de mateloze angst voor een volgend verlies kraamde ze wartaal uit. Mijn eigen moeder, begrijp je wel, de grandioze vrouw die mij het leven geschonken heeft en die voor mijn ogen helemaal kinds aan het worden is. Zoiets vreeds maakt een ander mens van je. Dat zeg ik je. Ik was in die nacht na mijn grootmoeders overlijden bij mijn eigen moeder blijven slapen. Ik in het eenpersoonsbed in mijn oude meisjeskamer. Zij in de belendende slaapkamer, waar zij sinds die januaridag alleen tussen de lakens kroop. En over de jaren heen van haar linkerkant naar het midden van het bed verhuisd was. Centimeter voor centimeter. Ik sliep niet. Ik lag te waken. Elk uur van die donkere nacht ben ik blijven waken en luisteren of zij rustiger werd. En al was het maar even wat noodzakelijke slaap kon vatten. De dagen nadien functioneerde ik als een voorgeprogrammeerde robot. Mijn glimlach opzetten op kantoor. Naarstig aan de slag om me van mijn beste kant te laten zien. Want ik zou iedereen bewijzen dat ik willekeurig van elke opdracht een ongekend succes maak. Dan 's avonds na het werk naar mijn moeder. Sommige dagen zelfs al tussen vergaderingen door. Geconfronteerd worden met de rauwe pijn als ik haar zie. Uitgewrongen als een dweil die afgedankt in een hoekje van een washok is blijven liggen. Samen naar het rouwcentrum. Haar immense verdriet opvangen. Mijn eigen emoties stilhouden. De verzonnen verhaaltjes incasseren die mijn moeder van het monster ingelepeld kreeg. En dan ook nog, om nog meer druk op mijn schouders te leggen, de dag na het overlijden van mijn meme een e-mail van mijn ex Karel, die eerst en vooral sorry zei, omdat hij ons stilzwijgen van meer dan een jaar doorbrak en me uitlegde dat de voorbije maanden de meest intense van zijn leven waren geweest. Dat er onmetelijk veel dingen waren gebeurd die hem de ogen hadden geopend voor de keiharde waarheid. De waarheid over zichzelf. Wie hij is en waarom hij is zoals hij is. Dat hij nooit eerder zo had stilgestaan bij zijn leven, zoals hij het toen leidde. Zijn vroegere leven met mij. Dat hij niet langer wilde dat ik mezelf pijnigde door te denken dat ik als enige de schuldige was aan onze breuk. Dat ook hij niet perfect was geweest. Dat hij wist dat zoiets wel in hem zit, maar hij het op een of andere manier niet verwezenlijken kon bij mij. Dat mijn afscheidsmail hem ontzettend heeft geraakt. Dat hij jarenlang het gevoel heeft gehad dat de liefde maar van één kant kwam. Maar toen hij mijn mail las, nog nooit zoveel liefde van mijn kant had gevoeld als toen. Dat hij dacht dat hij me jaren geleden had losgelaten, maar dat hij met leden ogen moest toezien dat dit ergens heel diep van binnen niet het geval is. Anders had mijn mail hem niet zo diep kunnen raken. Woorden waarbij de tranen nu nog altijd over zijn gezicht liepen, wanneer hij die herlas. Omdat die uit het binnenste van mijn hart komen, schreef hij. Een binnenste dat hij nooit voordien in die mate heeft gezien of gevoeld. Dat ik alsjeblieft niet zo hard voor mezelf moet zijn. Dat ons scheiden moest gebeuren. Dat ons scheiden ons bepaalde lessen zou leren. Dat ons scheiden ons beide de ogen voor zoveel moois zou openen. Hij sloot af met: we worden allebei weer gelukkig. Laten we het maar eens over jou hebben, zei Luc na mijn korte repliek.
Anjana vandaag vertellen hoe de ziekte van haar mama haar op de meest brutale manier terugbrengt naar de traumatische gebeurtenis van 1997. Na jaren geen woord gesproken te hebben over wat er die 3 januari gebeurd is, wordt de herinnering eraan op de meest brutale manier weer aan haar opgedrongen. Alles wat haar mama overkomt, is door de afwezigheid van haar grote liefde een herbeleven van de verscheurende pijn van toen. Op dat ogenblik wordt Tatjana bewust hoezeer wat ze heeft meegemaakt haar leven bepaalt en al die jaren haar leven heeft bepaald. Dit is, in haar traject, het eigenlijke begin van wat heel wat later zal uitgroeien tot de verwerking van dat verleden. Jaren later, in 2016, is ze gestart met het schrijven van haar verhaal. Gedurende 3 jaar is Tatjana letterlijk terug in elke emotie van toen teruggekeerd. Hierdoor krijgen wij een uiterst secuur beeld van wat het allemaal toen voor haar betekende en vooral van wat het allemaal met haar deed. Maar we krijgen daardoor ook de kans om diezelfde feiten te bekijken vanuit het perspectief van iemand die het pad uiteindelijk na 23 jaar zelf helemaal bewandeld heeft. Toch zal je zien, en we maken het in het gesprek vandaag live mee, dat na zoveel jaar en zoveel werk er nog steeds nieuwe ontdekkingen komen, dat er nog steeds nieuwe bewustwordingen aankomen. Wij gaan vanaf vandaag samen het pad uittekenen, maar dat betekent niet een rechte lijn van oorsprong naar resultaat. Het wordt een kronkelend pad dat heel wat keren de indruk zal geven op eenzelfde uitzicht te komen, op eenzelfde plek voorbij te komen. Maar telkens zal dit gebeuren op een diepere, meer bewuste manier. Ook voor Tatjana, die de hele transformatie heeft doorgemaakt, is het vandaag weer een moment van bewust worden. Van begrijpen wat het allemaal betekent. En een nieuwe stap in bevrijding en controle over haar eigen keuzes. Ik heb voor vandaag 3 fragmenten uitgekozen uit 2 gesprekken. Maar wil dit graag in een andere volgorde met jou beluisteren. Het eerste en derde fragment komen uit een eerste gesprek. Het tweede fragment dat we zullen beluisteren komt uit mijn meest recente gesprek met Tatjana. Waarom die keuze vertel ik tussen de fragmenten door. Maar we beginnen met een eerste fragment over bewust worden en dromen. Daarvoor citeert Tatjana kort uit het boek van professor Bessel van der Kolk, Traumasporen. We ontdekken samen wat dromen betekent voor een nabestaande of voor iemand die door een trauma getekend door het leven gaat.
In het boek Traumasporen van professor Dr. Bessel van der Kolk staat inderdaad dat verbeelding zo belangrijk is. En het is eigenlijk maar door het te lezen dat ik dacht, maar ja, zo heb ik het ook gedaan. Want mijn dromen waren altijd belangrijker dan alle chaos of de pijn waar ik in zat. Ik zocht altijd naar manieren, hoe kan ik dit overstijgen? Mm-hmm. En dat heeft er mij dus waarschijnlijk doorgeholpen. Want hij schrijft, ik zal hem toch even citeren. Verbeelding is van essentieel belang voor de kwaliteit van ons leven. Onze verbeelding maakt het mogelijk om te ontsnappen aan de dagelijkse routine door te fantaseren over reizen, lekker eten, verliefd worden. Allemaal dingen die het leven aantrekkelijk maken. Wat we daarnet dus ook zeiden, hè? Ik heb dat ook zo gedaan. Ik zoek nog altijd naar dingen. Wat maakt mij blij? Wat maakt mij rustig? Het zijn die dingen die je meer moet doen. Maar wat belangrijker is, hij zegt ook, zonder verbeelding bestaat er geen hoop. Geen mogelijkheid om zich een betere toekomst voor te stellen. Geen punt of doel waarnaar gestreefd kan worden. Dat vond ik zo'n binnenkomer, want dat is dus het verschil tussen mensen die het trauma kunnen helen, die door de rouw kunnen gaan, of de mensen die er voor levenslang blijven in vastzitten. Dus je vroeg me, wat wens ik de mensen toe? Ik wens de mensen een doel toe. Dat ze zelf moeten bepalen. Niemand kan hen een doel geven. Dat komt vanuit je binnenste kern.
Vanuit je hart.
Ja, het moet iets zijn dat je echt zo graag wil. En waarom kan het niet zijn? Ik wil verlost zijn van deze pijn. Waarom is het toch zo moeilijk om die wens te uiten?
Misschien dat het moeilijk is om met die wens te beginnen.
Oké, misschien is het moeilijk om met die wens te beginnen.
Je zei zelf, ik gebruikte het woordje loslaten, maar dat was met een verwijzing naar de pijn en het herbeleven. Maar onmiddellijk deed dat loslaten jou denken aan het loslaten van de persoon.
Ja, vroeger
wat
wel.
Absoluut.
En vroeger was dat trouwens in alle rouwboeken zo beschreven, maar nu is er een nieuwe kijk op rouw. die veel correcter is natuurlijk. Vroeger zeiden ze altijd, ja, de tijd heelt alle wonden. Dat is niet zo. Voilà, dus ook je moet op een bepaald moment de overledene loslaten. Dat gaat niet. Je zou eigenlijk jezelf verloochenen en de liefde die er altijd was. Dus je moet je eigenlijk gewoon de liefde een andere vorm gaan geven. Ook het feit dat wij nu nog op deze aarde zijn en de overledene ergens anders, die is er nog altijd. Die liefde is niet verdwenen. Je hebt ook je herinneringen nog. En dat was dus bij mij niet het geval. Hè? Ik had geen herinneringen, want ik dacht er niet aan. Mm-hmm. Elke herinnering die zich ook maar ontpopte, duwde ik weg. Dus als er geen herinneringen zijn, dan is die persoon echt dood.
Mm-hmm. Ja.
En dus met herinneringen hou je wel de persoon levend en hou je de liefde en de band levend. Je moet niet altijd samen door het leven gaan.
Het lijkt voor ons een hele weg, een heel aanleren van zo omgaan met iemand die verdwenen is. Ik hou van tekenfilms en er is een prachtige tekenfilm over wat in de Mexicaanse cultuur de dag van de doden is. En hoe je de doden eert door aan hen te denken. En het is natuurlijk metaforisch, maar ook die doden blijven leven zolang jij eraan denkt. Liefdevol.
Ja.
En eenmaal dat je dat niet meer doet, eenmaal dat er niemand nog liefdevol aan jou denkt, dan verdwijn je.
Ja.
En dus er is een heel groot verschil tussen verdwijnen en er al of niet zijn.
Absoluut. Ja. Dat is dus wel wat ik 20 jaar deed.
Ja.
Dat is het net. Waren geen foto's. Alle foto's vanuit mijn verleden zaten in dozen die op mijn boekenrekken gestapeld waren, waar ik nooit in keek. Bijvoorbeeld.
Je hoeft daar nu niet op te antwoorden. Maar wat was er nu? Wat drukte nu zo gigantisch op jouw hart om jezelf zo te behandelen? Gedurende zoveel jaar.
De pijn. Die pijn is niets ontziend. Barbaars.
Maar het verschrikkelijke is dat die pijn jou alleen maar aanzet om jezelf nog meer pijn te doen. Dit is het absolute paradoxale van die pijn. Van elke andere pijn tracht iemand zich te bevrijden.
Dat kan je alleen voelen als je nabestaande bent. Want wat ik nu allemaal zeg, daar kan je niet mee beginnen in het begin, hè?
Nee, natuurlijk niet.
Het is niet zo van, och, dit maak ik nu mee. Ik ga nu in vrolijke gedachten over de overledene denken. Ik denk dat onmogelijk is.
Ja. In dit eerste fragment citeert Tatjana dokter Van der Kolk en bevestigt ons hoe belangrijk dromen zijn voor wie een trauma heeft meegemaakt. Tatjana zelf heeft zich door haar dromen kunnen rechthouden, maar we horen ook hoe zij, na 16 jaar bewust wordt, hoezeer zij haar vader en elke fysieke herinnering aan hem heeft weggeduwd, of eerder, elke herinnering aan de pijn heeft weggestoken, als foto's in ver weggeborgen dozen. Het verhaal over de Mexicaanse Dia de los Muertos is er om ons ook te wijzen op een groot cultuurverschil met andere volkeren. Het zit in onze cultuur ingeprent dat wij elke herinnering, of de meeste herinneringen aan wie heen ging, en zeker op 1 november, overladen met droefheid en grisanten. In Mexico wordt er steeds gekozen voor een vreugdevol herinneren, met kleurrijke bloemen en een glaasje mezcal, of een ander favoriet drankje van de geliefde. Dat er al of niet een iets wat meer bijzonder Azteekse oorsprong zou zijn aan deze viering, of niet, doet er vandaag even niet toe, evenmin als de specifieke bron van mijn verhaal. Wat zo belangrijk is in dit fragment, is hoe Tatjana de band met haar geliefde vader en met al wie heen gegaan is hertekend vanuit het aanvaarden van de herinneringen en het plaatsen van die herinneringen in een band van liefde. Veel meer dan een verhaal van pijn en verdriet. Ze eindigt het gesprek wel met het hele werk dat het voor haar geweest is om die weg af te leggen en dat het heel waarschijnlijk geen start kan zijn voor wie nog aan het begin van zijn verwerking staat. Het volgende fragment komt uit mijn meest recente gesprek met Anjana. Omdat we vandaag de nadruk leggen op bewustwording en bewust worden van wat een trauma doet met een nabestaande of iemand die dat meemaakt, geeft Anjana eerst een meer structurele benadering van de gevolgen van een trauma. Maar we zien, of horen eerder, hoe Anjana hoe dan ook op een bepaald ogenblik weer in verwerking gaat, zelfs tot een moment van belangrijke bewustwording komt. Er zitten daarom ook heel wat stille momenten in dit fragment, omdat bewustwording geen rationeel gebeuren is als 1 plus 2 is puntje, puntje, puntje 3, maar eerder een opwelling die van heel diep van binnen komt en zich uiteindelijk openbaart als een verrassing en een totaal nieuwe visie op wat tot dan een zekerheid leek. Ik stel voor dat je daarom ook tijdens het beluisteren van haar verhaal aan je eigen verhaal denkt. Hoe jij zelf vanuit bepaalde overtuigingen naar het leven kijkt. Hoe je zelf die overtuigingen in vraag kan stellen. Om te gaan voelen wat er achter die overtuigingen schuil kan gaan. Wij mensen zijn meesters in het vertellen van verhalen. Vooral aan onszelf. En omdat ze dan van iemand komen waar we toch eerder vertrouwen in hebben, onszelf, zijn we meestal bereid die verhalen zonder veel kritiek te geloven. Maar wat als er nu eens wat anders achter die façade schuil gaat? Je hoeft het ook aan niemand anders te vertellen, tenzij je dat zelf wil. Maar wees vooral open en eerlijk met jezelf. En wees vooral niet bang je zekerheden even los te laten. Die zijn trouwens toch op drijfzand gebouwd. En door ze los te laten zal je wel eens tot een eerste bevrijdende ontdekking kunnen komen. Misschien is het voor deze eerste stap belangrijk in je achterhoofd te houden dat niemand anders dan jij kan bepalen wie jij bent. Dat kan alleen jij. Maar dat wie een trauma meemaakt, heel dikwijls de wereld bekijkt door de bril van wat hem overkomen is. De vraag is wat je zou zien als je die bril even zou kunnen en durven afzetten.
Laat het ons hebben als vergelijking met de verlies, trauma na zelfdoding, met wanneer je iemand verliest via een natuurlijke dood. Wat komt daar allemaal nog bij, buiten al die emoties die al zo zwaar zijn? In eerste instantie het effect van de shock, omdat het zo plots gebeurt. Het onverwachte karakter ervan. Dat op zich al is traumatiserend, maar dat geldt ook voor iedereen die plots een overlijden heeft door een ongeval. Dat is ook zo. Een volgende factor die het alweer des te traumatiserender maakt, is de gewelddadigheid van het overlijden. We moeten er geen doekjes om winden. De meeste zelfmoorden zijn verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk voor een familie. Dat is pure trauma. Dat is... ja, dat kan je niet aan. Dat is ondraaglijk alweer. Wat er nog bij komt en waar je geen controle over hebt en wat je eigenlijk dus niet wil en niet gevraagd hebt, maar dat zijn de tonnen zelfverwijten die je je vanaf dat moment gaat maken. Kon ik maar, wist ik maar, had ik maar. En die zitten in je. Het is alsof dat op je ziel kleeft. Die heb je, plots. Je kan niet zeggen, oh, nee, dat gaan we even opzij zetten. Dat gaat niet meer. Dus opnieuw. Om dan nog niet te eindigen met de zwaarste factor, en dat is de grote waarom-vraag. En omdat dat is een vraag waar je nooit een antwoord op krijgt. En bij elk ander verlies kan je proberen uit te zoeken, oké, wat heeft dit nu betekend voor mij, of waarom is dit gebeurd? Je kan het een plaats proberen te geven, maar dus al die facetten bij elkaar maken dat die emoties zo overweldigend zijn, dat je dat niet kunt behappen. Waardoor dat je een overlevingsmechanisme moet hanteren in jezelf. Dat is een copingmechanisme, een copingstrategie, die je dan op dat moment automatisch... ja, dat doe je. Onbewust. Ongecontroleerd. En de meest voorkomende is in ontkenning gaan. Omdat... die is de meest voorkomende, maar ook de meest normale. Omdat dat eigenlijk de... dat laat je toe de eerste shock te overkomen en verder te leven, al is het dan in overlevingsmodus. Voilà. Nu, alweer. Dat zijn maar woorden, hè, voor allegenen die nu luisteren. Je voelt het maar aan, je voelt het maar mee als je het zelf meemaakt. Dus wat ik hier ook vertel, de mensen die het meemaken gaan zich zo begrepen voelen. Maar de mensen die het niet weten gaan denken dat ik hier maar een verhaaltje zit te doen. Die begrijpen niet hoe die diepte is. En elke factor die ik uitleg, die telkens meer traumatiserend is, wat dat met een mens doet, dat is dat onbegrip waar ik nog altijd niet tegen kan.
Iedereen kan maar begrijpen wat hij zelf in zich heeft. Er zijn zaken waar die men mij kan vertellen, maar als ik niet... Hoe kan ik iets voelen dat ik nooit gevoeld heb?
Dat is het. Daarom weet ik van mezelf niet hoe ik dat ooit moet een plaats geven, want dat onbegrip gaat er altijd zijn.
Oké. Dan ga ik het omdraaien. Ik heb dat al dikwijls gezegd. Hoeveel begrip kan jij voor dat onbegrip opbrengen? Mensen hebben het niet meegemaakt. Mensen kunnen niet voelen wat jij voelt. Dat is onmogelijk. Je zegt het zelf. Als je het niet meegemaakt hebt, kan je het niet weten. Je zegt het zelf.
Ik denk dat het verschil is... bij degene van wie ik het wel aanvaard, dat er liefde is. Als ik voel dat iemand van mij houdt, dan kan ik het toelaten. Zie dat ook bij vrienden waarvan ik echt weet dat ze van me houden. En ik van hen, hè, want dat heb ik genoeg geleerd. Je moet eerst van een ander houden en pas dan kan je de liefde van een ander voelen. Dus ik denk als dat er is... dan kan ik dat precies wel meer aanvaarden.
Gaat het dan echt over begrip?
Ja, omdat ik dan... Dat onbegrip die er nog altijd is, ik kan dat zelf verzachten ten opzichte van die persoon.
Hoe?
Ja, ik doe dat blijkbaar onbewust. Omdat er een liefdesband is... tussen mij en die ander.
Wat als het dus niet over het begrip gaat?
Maar het gaat over begrip.
Nee, want bij die mensen die hebben dat ook niet meegemaakt. Die kunnen dat niet beter begrijpen dan die anderen.
Nee, maar doordat er liefde is, doen ze precies al moeite om het wel enigszins te kunnen begrijpen. Of al is het dan dat ze medeleven tonen. En meestal is het omdat iemand ook al iets meegemaakt heeft, hè? En iemand heeft gevoeld wat de pijnen des levens kunnen betekenen. En dan denk ik soms nog altijd, dat mag niet in. Dan, ja.
Ik ben de regisseur, ik ben de producer, ik steek erin wat ik nuttig vind. Maar ik weet wat je niet zegt. Dus als je het niet zegt, kan ik het niet gebruiken.
Ah, nee. Dus ik ga zwijgen.
Maar toch terugkomen. Wat als het nu eens niet over begrip gaat?
Maar over wat kan het dan gaan?
Je spreekt al over medeleven.
Ja, maar echt medeleven kan er enkel zijn als er liefde is, hè? Je gaat niet
altijd
echt medeleven voor een ander als je niet van die persoon houdt.
Ik hoor in jou... antwoord, niet het woordje begrip staan. Je zegt, er kan geen medeleven zijn zonder liefde. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar daar zit geen begrip in. Mensen die het niet meegemaakt hebben, hebben het niet meegemaakt. Punt. Die zitten, voor wat dat betreft, aan de andere kant van de kloof. de kloof tussen degenen die het meegemaakt hebben en degenen die het niet meegemaakt hebben. Wat jij zegt is, die brug van het meegemaakt te hebben, die is er niet. Daarom is er die kloof. Maar ze overbruggen die samen met jou door een medeleven, door een gevoel van liefde.
Mm-hmm. Is zo. Hoe meer de liefde aanwezig is, hoe veiliger ik mij ook voel bij iemand.
Dat is nog een heel ander aspect. Ja.
Ah ja. Jij bent de eerste bij wie ik eigenlijk alles heb uit.
Ja. Vertrouwen. Omdat je daar mag op vertrouwen.
Ja.
Wat als het over vertrouwen gaat? Meer dan over begrip?
Nee. Niet voldoende.
Diep vertrouwen, hè?
Nee, het is blinderings. Veiligheid.
Oké, vertrouwen en veiligheid. Veiligheid. Je zei veiligheid.
Ja.
Wat is voor jou dan veiligheid in zo'n relatie?
Ja, je 100% veilig voelen bij de ander. Dat je je 100% kwetsbaar mag opstellen. Dat je alles mag uiten dat er in je zit. En toch weten dat die ander daar niet om lacht of geen verkeerd oordeel over heeft of in zichzelf denkt, mah, kind toch. Voilà. Dat weet je dan. Maar zonder die 100% veiligheid weet je dat niet en dan kan ik mij niet openstellen.
Ben je dat gevoel van veiligheid op dat ogenblik niet verloren?
Ah ja, natuurlijk. Dat is nu een eye-opener, zie. Ah ja. Een mens moet dan een podcast maken om nog tot een inzicht te komen. Ah ja, want als dochter, bij wie voel je je het veiligst? Ja. En zeker in ons geval. Het was de vader die de sterke... Allee, nee, niet die de... Maar die de... Het was een klassiek rollenmodel, hè. Mijn vader was de man in huis, hè. Hij nam alle verantwoordelijkheid. Hij was de man waar je... Ja, die zorgde voor vrouw en kinderen, hè. En mijn moeder die had wel tonnen liefde. Dat is immens, maar... Dat is op een andere manier dat je dat als kind ervaart. Dus, maar lees zeg, wat een bewustwording. Een mens moet er dan een podcast over maken. Zie je dat het woord veiligheid is dat het belangrijke is voor mij? Ik moet mij 100% kunnen veilig voelen bij iemand. Dat heb ik mij dus in 24 jaar waarschijnlijk niet meer gevoeld.
We waren zelf verwonderd hoe ons gesprek over bewustwording vrij snel evolueerde naar een transformerend ogenblik van bewustwording. Volgende week horen we het vervolg van dit gesprek, omdat er na deze eerste stap nog dieper gegraven werd naar begrijpen en aanvaarden van wat Tanjana zo zwaar op het hart weegt. Vanaf vandaag zijn veiligheid en vertrouwen, veel meer dan begrip, de sleutelelementen voor Tanjana in het omgaan met wat haar overkomen is en hoe dat haar relatie met de buitenwereld bepaalt. Maar wat heeft het jou geïnspireerd? Welke overtuiging heb jij even kunnen loslaten om achter de veilige muur van onze zekerheden andere waarheden te ontdekken over jezelf? Als je dat wenst, kan je ons dat altijd vertellen op team@geluknazelfmoord.com. Tanjana of ikzelf zullen je daar, als dat je vraag is, graag op antwoorden. Voor vandaag wil ik afsluiten met het tweede deel uit het vorige gesprek, omdat we in elke aflevering niet alleen grote stappen zullen inbouwen.
We gaan het nog even hebben over bewustwording en eigenwaarde. Maar we gaan het vandaag ook hebben over kleine stappen zetten in de wereld. Letterlijk dan. Maar dat laat ik liever aan Jana zelf vertellen. Maar vandaar dat het zo belangrijk is dat we beginnen met heel kleine stappen. Wat je zegt over jezelf een plezier gunnen. Je hebt ook ergens, zelf al was dat voor jou niet het geval, maar de moeilijkheid met eigenwaarde, met eigenliefde, wanneer je in zo'n situatie terechtkomt. Dus die kleine pleziertjes gunnen is eigenlijk een begin van terug met jezelf om kunnen. Je gunt geen pleziertje aan iemand waar je niet mee om kan, waar je niet van houdt.
Absoluut.
Dus misschien gaan die beide samen. Een klein pleziertje, want ik hou toch wel een heel klein beetje van mezelf.
Ja.
En zo dan laten groeien.
En het is de bedoeling van 100% van jezelf te gaan houden, want alleen zo ook kan je 100% gelukkig zijn.
Ja.
Het hangt niet af van iemand anders of van een situatie in je omgeving. Maar dan zijn we natuurlijk al heel ver gevorderd in het proces, hè, tot je daar bent. Maar het begint inderdaad met, ik ga nu voor mezelf iets doen en niet voor een ander. Want eigenlijk als je iets net niet doet omwille van een ander, ben je ook met de ander bezig en niet met jezelf. Ja, het is bij mij ook weer paradoxaal. Ik ben echt paradoxaal in mijn leven, hè. Het is ook natuurlijk het meest paradoxale dat een mens kan meemaken als je 100% liefde en 100% pijn voelt. Maar de eigenwaarde heb ik net van mijn vader. Door mijn vader. Het schijnt, hè, als je als dochter zoveel liefde krijgt van je vader, dat jouw eigenwaarde heel goed doet. En dan gebeurt dat bij mij, maar toch, het is wel degelijk daardoor. In het businessleven vroeg iemand van mijn medewerkers op een bepaalde dag, wauw, Jana, jij moet nogal graag gezien geweest zijn door je vader. Dat was voor ik ook maar enigszins bewust werd van alles wat er in me zat. En dat kwam zo binnen, die vraag. Allee, dat statement. Maar dat is het wel. En dat is mij ook dus bijgebleven. Dat moet zoiets geraakt hebben in mij. Dat is ook nog trouwens een tip. Alles wat bijblijft, dat raakt iets. Dus mensen die zeggen, ja, dat heb ik onthouden. Het is toch dat daar dan iets heel belangrijks achter zit. En ja. Ja, wat moet ik daar nu gaan over zeggen? Als je het niet hebt, kan er niks over zeggen. En nu?
Maar, ik was naar jou aan het luisteren en hoe dikwijls je het woordje bewustzijn gebruikt, is significant.
Mm-hmm.
Je hebt dingen meegemaakt, mensen zeggen jou iets en je reageert daar heel brutaal op, of heel, heel hevig op. Brutaal is waarschijnlijk overdreven. Maar je reageert daar heel hevig op. En als je dan die wijsheid hebt om te gaan zeggen, er zit dus iets bij mij. Als je dan in jezelf gaat voelen, eerder dan die anderen uit te maken voor alle mogelijke en onmogelijke idiote termen, dan is dat waarschijnlijk ook een begin van bewustzijn. Het bewustzijn kan beginnen door bewust te worden wanneer je ergens geraakt wordt, dat het alleen maar kan omdat er in jou iets zit.
Dat is het letterlijk.
Ja.
Het is ook zo. Daarom schrijf ik eigenlijk het verhaal van mijn strijd tegen mijn moeders ziekte. Want het is net, waarom was het zo hard voor mij? Waarom was het zo moeilijk om mijn moeder in het rusthuis te gaan steken, achterlaten? Ja, omdat net dat het tragische einde vertegenwoordigde van wat ik kende. De tweede ouder die ik op een toch wel tragische manier moet zien wegkwijnen.
Ja.
Dus dat was de laag daaronder die totaal onaangeraakt was, die eigenlijk daardoor geraakt werd. En het is bij iedereen zo, hè. Iedereen wordt op een bepaald iets geraakt. Het kan heel simpel zijn, hè, door één statement of een vraag van iemand. Dus bewustwording is eigenlijk, ga eens echt gaan voelen wat iets met je doet. Mm-hmm. En wat dat zou kunnen betekenen.
Wat was voor jou wel een poort waardoor je dan bent gaan wandelen? Of een poort waardoor je dan gestapt bent om een stap vooruit te zetten?
Wel, ik woonde toen alleen, hè. Ik was single, dus ik moest iets doen en ik dacht, wat gaat mij nu een plezier doen? En ik woonde in het fantastische, historische Gent. Dat vond ik eigenlijk prachtig. Heb ik bewust gekozen, hè. Ik ben bewust daar gaan wonen, omdat ik wist, dat zal mij goed doen. En dat deed ik dan ook. Dus in de week werken natuurlijk, keihard werken. Maar in het weekend hing ik bewust alleen, ja, natuurlijk alleen op wandel in de prachtige straatjes van Gent. Ging ik op een terras gaan zitten of binnen als het winter was om een kop koffie te drinken. Meestal met iets lekkers bij, want daarvoor had ik eigenlijk altijd super strenge diëten gehad in mijn leven waar ik ook zo hard sportte. Dus ik heb eigenlijk zoveel genot weggeduwd. Het is precies alsof je niet mocht genieten. Ja. Dat is heel vreemd. Ja. En ik liet dus stap voor stap genot toe in mijn leven. Kleine dingen, hè, maar het zijn de kleine dingen die je doet. En dat heeft er mij eigenlijk dus... Ja, dat heeft mij meer en meer energie gegeven. En ik denk eigenlijk nu nog altijd terug aan die tijd. Ik was single en dat was natuurlijk niet zo leuk als nu met jou. Maar toch was ik toen wel gelukkig. In mijn situatie.
Ja, maar jezelf pleziertjes gunnen...
Ja.
Is waarschijnlijk de eerste stap die je kan zetten.
Ja.
Ik herinner me een heel duidelijke situatie waar... Ik zou kunnen naar refereren, maar later misschien.
Dus zo ben ik dat beginnen doen.
Er is geen precieze keuze van je moet gaan wandelen, je moet mindfulness doen, je moet dit of dat doen. Maar gewoon zoek ergens iets waar je authentiek plezier aan beleeft.
Ja, dat is
kleine
het.
Dingetjes.
Want voor iedereen is dat anders. Voor sommige mensen is dat tuinieren, is dat pottenbakken, is dat... het kan ook lezen zijn. Voor mij helpt het om... zelfhulpboeken te lezen. Ik was er eigenlijk toen aan verslaafd, want ja, oké, 90% kan je niks mee, maar er zit toch in elk boek iets waar je echt ook iets mee kan gaan doen voor jezelf. En al die tips heb ik altijd maar proberen uit te testen.
Vandaag gaan we het hierbij houden. Volgende week gaan we verder met bewustwording, maar we luisteren nog even naar wat we daarover nog zeker zullen ontdekken. Hoe elke gelegenheid een ogenblik van bewustwording kan zijn, maar ook hoe je lichaam jou wel eens een heel duidelijk signaal zou kunnen geven of durven geven dat er wel heel wat scheelt. We gingen vandaag praten over bewustwording, maar ik had het niet verwacht... dat zo'n belevenis zou zijn, veel meer dan over praten.
Dat is het. Het is letterlijk wat bewustwording... Hier is letterlijk een voorbeeld, een uitstekend voorbeeld van bewustwording gebeurd.
Ja.
Amai. En hoe straf kan dat zijn in plaats van erover te praten? Maar dan nog... Het is maar voor degene die bewust wordt dat het zo immens voelt, hè, van binnen...
Dat is zeer goed, maar wat geven we aan om daaraan te beginnen?
Ah, bij mij, ik kan alleen mijn eigen verhaal vertellen. Hè. Bij mij was het dus de burn-out, dus ik werd letterlijk lam gelegd. Ik lag 2 weken gewoon in mijn zetel, zelfs naar mijn koelkast wandelen was mij te veel. Dat was eigenlijk van het ene uiterste in het andere. Want voor ik gecrashed ben, werkte ik nog 14 uur per dag. Hè. Dus van de een op de andere dag legt je lichaam je stil. Dat was... onwerkelijk.
Je luisterde naar Geluk na zelfmoord. Een podcast over de pijn en de schoonheid van het leven. En hoe nieuw geluk, dat eerst onmogelijk lijkt, toch mogelijk wordt. Wil je ons een vraag stellen? Mail ons dan op team@geluknazelfmoord.com. Vind je het belangrijk dat een familielid, vriend of collega Anjana's krachtige verhaal hoort, stuur die dan zeker door. Of plaats een aanbeveling op sociale media en abonneer je om automatisch de volgende afleveringen binnen te krijgen. Bedankt voor het luisteren, het gaat je goed en tot volgende week.